onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het negende vers van Psalm 90. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. En wat er verder volgt uit het negende vers van Psalm 90. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen we zingen het derde vers van Psalm 119. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 119e psalm, naar voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, de versen 42 tot en met 58. We noemden u 1 Korinthe 15, de versen 42 tot en met 58.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelsen dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 19. Daar lezen wij het volgende. Van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon. Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des Zoons onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in één enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheidene eigenschappen behoudende. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende begin der dagen, zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid zijner menselijke natuur niet veranderd. Dewijl onze zaligheid en verrijzenis mede hangen aan de waarheid van zijn lichaam. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen van zijn vader bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de Godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was, toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God, om door zijn kracht de dood te overwinnen. En waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses. Zingen wij van de 16e psalm het 4e vers. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Het 5e vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En het 6e vers. Gij maakt heel lang mijn levenspad bekend. De versen 4, 5 en 6 van psalm 16. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we hebben al nagedacht in artikel 10 over het feit dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. In artikel 18 de menswording van Jezus Christus. Dus jongens en meisjes, dat de Heere Jezus op deze aarde ontvangen en geboren is. Als dat niet was gebeurd, kon er niemand zalig worden. De menswording van Jezus Christus is er ook een rijke troost voor Gods kinderen. Omdat Hij mens geworden is, omdat Hij in lichaam en ziel altijd gehoorzaam is geweest, en omdat Hij in lichaam en ziel de toren van God over de zonde gedragen heeft, zullen Gods kinderen zeker zalig worden. Hebt u dat mogen meenemen uit artikel 18? En nu gaat het in artikel 19 over de verhouding en het onderscheid tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur. De vereniging en het onderscheid van de twee naturen van Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats het wonder van die vereniging, en ten tweede de wonderen door die vereniging. De vereniging en het onderscheid van de twee naturen van Christus in de eerste plaats, het wonder hiervan, en ten tweede de wonderen hierdoor. Als u zo artikel 19 hoort voorlezen en meegelezen hebt, dan zult u misschien zeggen: dat is niet makkelijk. En ik jullie jongens en meisjes vinden dat misschien wel moeilijk. En het is ook inderdaad niet eenvoudig. We kunnen dat niet begrijpen. We kunnen al niet eens begrijpen wie God is, wie God de Zoon is. En we kunnen het ook niet begrijpen wat het is dat de Zoon van God de ware menselijke natuur heeft aangenomen. We hebben maar een heel klein, beperkt en zondig verstand. Denk nou eens aan uzelf en aan jouzelf. Wij hebben een ziel en een lichaam. Dat is ook een soort twee-eenheid, zou je kunnen zeggen. Ziel en lichaam horen bij elkaar. Maar ik kan echt niet begrijpen hoe dat precies in elkaar zit. Daarom geeft dat reden om God te aanbidden, om Hem te verheerlijken, om Hem groot te maken, te loven en te prijzen. Dat de Heere zo de mens heeft geschapen met ziel en lichaam. En als het nu gaat over het God zijn van de Heere Jezus Christus, en dat Hij als eeuwig en waarachtig God de menselijke natuur heeft aangenomen, ook een soort twee-eenheid zou je kunnen zeggen. Eén persoon met twee naturen. Dat kunnen we ook niet begrijpen. Ik zal proberen op een heel eenvoudige manier er iets over te zeggen. Als jullie jongelui goed opletten op de catechisatie, heb je er ook wel eens het een en ander over gehoord. Juist als het gaat over de godheid van Christus en zijn menselijke natuur, dan zijn daar heel wat afwijkende dingen naar voren gebracht in de loop van de kerkgeschiedenis. Om het eenvoudig te houden, zal ik u en jullie de namen besparen. En ook jaartallen besparen. Het gaat immers om de kern van de zaak. Hoe moeten we dat nou zien? Dat Jezus Christus, die waarachtig en eeuwig God is, mens is geworden. Hoe is dan de verhouding tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur? Er zijn mensen geweest die gezegd hebben, doordat de godheid de menselijke natuur heeft aangenomen, is er eigenlijk vermenging opgetreden. Is er verandering gekomen in de werken en de eigenschappen van de goddelijke natuur en ook in de werken en de eigenschappen van de menselijke natuur. En misschien, jongelui, weten jullie het voorbeeld nog wel wat ik altijd gebruik op de catechisatie en wat ook door anderen gebruikt zal worden? Als je water en wijn met elkaar mengt, dan heb je geen water meer en dan heb je geen wijn meer. En dat is een mengsel geworden. Dat vermengt zich met elkaar. En zo zijn er opvattingen geweest die gezegd hebben, eigenlijk is door de menswording van Jezus Christus een soort tussenwezen ontstaan tussen God en mens. Vermenging. Verandering. En daartegen wordt in artikel 19 positie gekozen. Iedere natuur heeft haar eigen werken en haar eigen eigenschappen. Dus de goddelijke natuur heeft zich niet vermengd met de menselijke natuur en de menselijke natuur heeft zich niet vermengd met de goddelijke natuur. Er is nog iets. Er was nog een dwaling. En die dwaling is dit, dat de godheid en de mensheid gescheiden zijn van elkaar. Zoals ik dit jacket nou draag, maar dat jacket, daar ben ik niet. Zo is dan eigenlijk gezegd dat de Zoon van God de mensheid als een soort kledingstuk heeft aangenomen. Nou, dat jacket, dat kan ik uittrekken, niet waar? En zo zou het dus ook zijn met de godheid en de mensheid van de Heer Jezus, dat dat gescheiden is van elkaar. Het voorbeeld wat ik altijd gebruik is dit. Als je een glas water neemt en je doet daar olie bovenop, dan mengt dat niet met elkaar. Dan zit dat wel heel dicht bij elkaar, maar het vermengt zich niet met elkaar. En ook daartegen heeft artikel 19 positie gekozen. De eenheid tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur is zo sterk dat er nooit sprake is van enige scheiding. En dan komt het in artikel 19 naar voren hoe wonderlijk de band tussen de goddelijke en de menselijke natuur is. Dan wordt immers gewezen op het sterven van Christus. We lezen dat over de helft van artikel 19. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. En dat wordt verder uitgewerkt. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen van zijn vader bevolen heeft, een ware menselijke geest. Denk aan dit kruisvers: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus de ziel ging uit het lichaam. Ziel en lichaam scheiden van elkaar. En dan zou je je af kunnen vragen: waar is dan de Godheid? Blijft dan de Godheid alleen verbonden met de geest, met de ziel, die naar God de Vader ging? En gaat de Godheid dan weg van het lichaam? Nee. De Godheid die blijft inderdaad met de geest, met de ziel verbonden. Maar ook met het lichaam. We lezen dat maar intussen. Blijft de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. Moeilijk, niet te begrijpen, alleen te aanbidden. De Godheid heeft immers eigenschappen die de mensheid niet heeft. God is overal tegelijk aanwezig. We noemen dat zijn alomtegenwoordigheid. Dus de Godheid bleef bij het lichaam toen dat begraven in het graf van Jozef en Arimathea. En de Godheid bleef ook bij de geest, bij de ziel, toen die heen ging naar God de Vader. En de Godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was, toen hij een klein kind was. Het wonder van de verbinding, de vereniging van de goddelijke natuur en de menselijke natuur en het onderscheid daartussen. Als God weet de Heere Jezus ook alles. Als de fariseeën en de schriftgeleerden hem een strikvraag stelden, bijvoorbeeld over de echtscheiding, dan doorzag de Heere Jezus hun bedoeling. En ook als er gevraagd wordt of je aan de keizer nou belasting moet betalen of niet, dan weet de Heere Jezus precies waar dat uit voortkomt. Hij is immers eeuwig en waarachtig God. En nu komt er iets wat ik niet kan begrijpen, u en jullie ook niet. Dan gaat het over de dag van de wederkomst in de Bijbel. En dan zegt de Heer Jezus daarvan dat hij die dag en dat uur niet weet. Naar zijn Godheid weet hij alles. Maar dan spreekt hij over zijn mensheid. dat hij naar zijn mensheid niet weet wanneer die dag zal zijn. En denk nog eens aan het feit dat de Zoon van God de ware menselijke natuur heeft aangenomen. We lezen daarvan in Hebreeën 10 vers 5. Komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dus God de Vader heeft ervoor gezorgd dat de Heere Jezus de echte, de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Wat betekent dat? Want dat betekent dat al die offers van het Oude Testament natuurlijk wel door God bevolen zijn, maar dat in al die offers geen vergeving en geen verzoening is te vinden. En nu zegt de Heer Jezus, gij hebt mij het lichaam toebereid. De ware menselijke natuur gegeven. Om in die ware menselijke natuur dat ene offer te brengen, waardoor verzoening en vergeving is. Dus geen verzoening en geen vergeving door eigen inspanningen. Wat ligt daar een rijke troost in? Want als je zelf nou wat zou moeten doen, als je zelf nou hard zou moeten werken om zalig te worden, als het afhing van je Bijbel lezen, van je schriftonderzoek, van je gevoelens van binnen, dan zou er niemand zalig worden. Want met al die dingen kunnen we echt niet betalen voor de zonde en de schuld. Maar nu heeft God de Vader ervoor gezorgd dat zijn enige geboren Zoon waarachtig mens is geworden en in die ware menselijke natuur betaald heeft. En het geloof in die betaling, het geloof in dat werk, maakt zalig. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Staat ook in artikel 19 dat hij geleden heeft. Niet dat de goddelijke natuur geleden heeft, maar alleen de menselijke natuur. De toren van God ten volle weggedragen. Is dat nu geen rijke troost en geen heerlijke verwachting die er mag zijn voor allen die in hem de levensvorst mogen geloven? Christus gestorven om het leven te verwerven. Christus gehoorzaam geweest om het recht op het eeuwige leven te verdienen voor mensen die nergens anders recht op hebben dan de eeuwige dood. Wat een wonderlijke vereniging en onderscheid tussen de goddelijke en de menselijke natuur. En dat leidt ook tot de tweede gedachte. De wonderen hierdoor. Want doordat Christus mens is geworden, heeft hij wonderen gedaan op aarde tijdens zijn omwandeling. En de wonderen die hij deed, dat zijn tekenen van het komende koninkrijk. Dat zijn maar geen wonderen waar je alleen maar vol verbazing naar kijkt omdat je die begrijpen kunt. Maar in elke genezing, in elke dode opwekking, zien we iets van de glans en de heerlijkheid van het komende koninkrijk van God. Er komt een tijd dat er geen ziekte meer zal zijn. Dat er geen veroudering meer zal zijn. Er komt een tijd dat er geen dood meer zal zijn. En dat brengt ons tot het slot van artikel 19. Waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen. Daarom moest hij waarachtig God zijn. Hij kon alleen uit dood en graf ontslagen worden als hij zijn taak had verricht. En wat moest hij doen, jongens en meisjes? Wat was nou de taak van de Heere Jezus? Welke opdracht had God de Vader hem gegeven? En op welke woorden heeft de zaligmaker zijn ja-woord uitgesproken? Nou, om de weg van lijden en sterven te gaan. Daarom moest hij mens worden. De menselijke natuur immers, die heeft gezondigd. En God is zo rechtvaardig dat die menselijke natuur betalen moet. Ik heb al de geboden van God overtreden. U hebt dat gedaan. En jij hebt dat ook gedaan. De wet is een eenheid. Als je tegen een onderdeel van de wet zondigt, dan zondig je tegen heel de wet. Sta je schuldig ten diepste al aan de overtreding van heel de wet die God heeft gegeven. En wij kunnen voor onze overtredingen nooit betalen. Ik zei er al iets van. Er is er maar één die betaald heeft. De Heere Jezus Christus. Hij heeft zijn werk volbracht, zijn taak voleindigd. Want het heeft geklonken op Golgotha, het is volbracht. Christus, zijn lichaam begraven. Maar op de derde dag zijn geest en lichaam weer bijeengekomen. Om nooit meer van elkaar te scheiden. Op de derde dag opgestaan van de dood. En dat betekent, geliefde gemeente, dat God de Vader het werk van zijn Zoon goedkeurt. De dood is door hem overwonnen. De duivel is verslagen. Voor de zonde is betaald. Door zijn kracht de dood overwonnen. Een mens kan de dood niet overwinnen. Wij zullen allemaal een keer sterven. Tenzij we de dag van de wederkomst meemaken. Het ouder worden onderstreept dat. Elke kwaal die we krijgen, zet daar een uitroepteken achter. Elke achteruitgang predikt ons dat we hier geen blijvende stad hebben. En als we begraven zijn, kunnen we nooit door eigen kracht meer uit het graf komen. Maar nu het rijke evangelie. Christus heeft door zijn kracht de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Hij is ten hemel gevaren. Niet weggevlucht van deze aarde, maar als overwinnaar naar de hemel gegaan. En de overwinning die hij behaald heeft, geeft hij gestalte op aarde. Hij past de verworven zaligheid toe door woord en geest. Is dat u geen rijke troost, geliefde gemeente? Een dode zaligmaker in het graf kan de zaligheid immers niet toepassen. Maar de levensvorst, de levende zaligmaker, die past de zaligheid toe. En wat ligt er ook een rijke troost in zijn waar mens zijn. Waar artikel 19 ook mee besluit. En waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses. Hij heeft een verzwakte menselijke natuur aangenomen. Niet meer de natuur, zei ik de vorige keer ook al, zoals Adam en Eva die kenden voor de zondeval. Die waren sterk. Het eeuwige leven was beloofd in de weg van gehoorzaamheid. De Heere zou het schenken. Maar door de zondeval de menselijke natuur verzwakt. Vatbaar voor pijn. En dat lezen we ook van de Heere Jezus. Lichamelijke benauwdheid en zielsbenauwdheid. Het lijden van lichaam en ziel. Zo zwaar dat zijn zweet druppels bloed werden die op de aarde afliepen in de hof van Gethsemane. En denk ook aan de geeseling. Ook dat wilde en moest hij ondergaan. De kruisiging. En dan komt het moment van sterven. Anders dan bij ieder mens. Wij sterven niet als een daad van onszelf. Ja, helaas is het zo dat er mensen zijn die vandaag aan de dag zelf hun leven beëindigen of willen laten beëindigen. En dat is zondig. Want onze tijden zijn in Gods hand. En als het moment van sterven komt, is het Gods tijd om voor zijn aangezicht te verschijnen. En wat we ook doen, welke medicijnen we ook gebruiken, welke behandelingen we ook toepassen, welke operaties ook plaatsvinden, hoeveel doktoren er om ons bed staan, als het moment van sterven is aangebroken, dan wordt het ook werkelijk sterven. Elk verzet, elke behandeling, elk medicijn, nutteloos. Bij Christus heel anders. Hij legde zijn leven af. Hij had macht het af te leggen en het ook weer op zich te nemen. Dat heeft hij beide gedaan. Als een daad van liefde tot de eigenschappen van God heeft hij zijn leven afgelegd. En als een daad van liefde tot zondaren en zondaressen is hij gestorven. En heeft op de derde dag ook door eigen kracht het leven weer op zich genomen. Kunnen we toch ook niet begrijpen? Dat wonder van die onbegrijpelijke grote eeuwige liefde. De lengte, de hoogte, de breedte, de diepte daarvan. Onpeilbaar. Wat kan God de Zoon toch bewogen hebben om zijn leven af te leggen? Om zijn bloed te storten. Dat is nou echte liefde. Zonder enige bijbedoeling. De enige bedoeling om de eigenschappen van God te verheerlijken. En de enige bedoeling om zondaren zalig te maken. En zo heeft hij door zijn kracht, de kracht van de Godheid dus, de dood overwonnen. Opgestaan ten derde dagen. En hij overwint ook de dood. Voor Jood en Heiden. Voor die ontelbare scharen. Die zalig wordt. Daarom is het zo waar. Zo'n rijke troost. En zo'n heerlijke wetenschap. Wat we gaan zingen. Hij kan en wil. En zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Tiende vers van Psalm 68. En zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u. En uw gaven. door zijn kracht de dood overwonnen. En dat staat nu ook zo duidelijk opgetekend in het schriftgedeelte dat u zojuist is voorgelezen. We lezen op het slot van 1 Korinthe 15 vers 54. De dood is verslonden tot overwinning. Dat betekent, daar is helemaal niets meer van de dood over. Ja, misschien zult u zeggen, elke keer opnieuw gaan we toch weer naar de begraafplaats. Al meerdere keren gebeurd in het jaar wat al ver is voortgeschreden. Is het dan wel zo dat de dood verslonden is tot overwinning? We zingen dat toch in Psalm 89. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Kinderen, jongeren, volwassenen, mensen van middelbare leeftijd, bejaard en hoogbejaard. Ieder sterft. Is het dan wel zo dat de dood verslonden is tot overwinning? En toch, de apostel Paulus mag erover schrijven. En de dood, die laatste vijand, als het ware uitdagen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, wat hier het graf betekent, graf. Waar is uw overwinning? Ja, we zouden haast zeggen, de dood wint het altijd. En het graf ook. Er komen alleen maar graven bij. En toch, toch mag Paulus het zeggen en belijden. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En wat is nou de prikkel van de dood? De prikkel nu van de dood is de zonde. De zonde steekt net zo lang, zou je kunnen zeggen, totdat de dood intreedt. God had het gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat gebeurt. Denk er daar wel eens over, jongelui. Je voelt je misschien wel gelukkig in het leven dat je nu leidt. En je gaat wel naar de kerk. Maar eigenlijk wil je niet echt luisteren naar datgene wat er gezegd wordt. Als je dat niet wilt, dan luister je naar de duivel. En die liegt. Die zegt, ga maar door met dat leven. Dan heb je tenminste nog wat. En als het nou gaat om het overwinnen van de dood, dan moet dat toch bij God vandaan komen. Nou, wacht dat dan rustig af. En maak je niet druk. Zo staat dat nergens in de Bijbel. Daar staat: gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ernstig en welmenend klinkt de oproep tot bekering. De verhoogde zaligmaker staat ook vandaag weer met uitgebreide armen. Zoek het toch niet langer in de wereld. En zoek het toch niet langer in de godsdienst. Zoek het bij mij. die mij vindt, die krijgt het eeuwige leven. Ik heb verzoening verworven. Ik heb vergeving verdiend. Een ieder die gelooft in de gekruisigde Christus zal zalig worden. O, zegt een ander, ik heb voor de zaligmaker gekozen. Ik heb voor God gekozen. Zelf kunnen we dat niet, denk aan de Dordtse leerregels. Leef dan niet voorbij aan de keus die we al gedaan hebben in het paradijs, tegen God gekozen. En nu is het God zelf die voor verlossing zorgt, inderdaad. En als je dat nou echt beleeft, breng dat op de knieën in de binnenkamer. Heere, ontferm u over mij. Wees mij de zondaar genadig. En dan zal de Heere dat ook doen. Denk aan die tollenaar. Hij ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Kijk, en dan is de geestelijke dood overwonnen. Gezien wie God is in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Wie je zelf bent in je zondigheid. En wie Christus is in zijn verlossingsarbeid. In de verzoening die hij heeft verworven. En dan mag het met Paulus soms nagezegd worden: dood, waar is uw prikkel? Hel, graf, waar is uw overwinning? Want die prikkel van de zonde, die prikkel van de dood, de zonde, is door Christus betaald. En de kracht der zonde was de wet. Kijk, als iets verboden wordt, wil de zondige mens daartegen ingaan. Dat wordt daarmee bedoeld. En wie krijgt nou de eer van de overwinning op de dood? Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En dat is nou de slotsom van artikel 19. Christus, de zaligmaker. Hij is mens geworden, God gebleven, om in de menselijke natuur te lijden en te sterven en gehoorzaam te zijn. Zo zaligmaker te zijn van verloren zondaren en zondaressen. En uit kracht van zijn godheid heeft hij de toren van God kunnen dragen. En uit kracht van zijn godheid is hij opgestaan. En uit kracht van zijn godheid wekt hij op tot een nieuw leven. Ook dat wordt elders in onze belijdenis zo duidelijk naar voren gebracht. En dan denk ik aan de Heidelbergse catechismus. Zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft. Precies wat hier staat in artikel 19. De dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij ons door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Ik zei het al. Een dode zaligmaker kan niets meer geven. De levende zaligmaker wel. Die doet delen in de zaligheid. En ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Een leven tot eer van God. Een leven waarin de zonden al meer beleden worden. Een leven waarin ook al meer gezien mag worden op het borgwerk van Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En als we nou nog leven in dat oude leven, dan is het misgeliefde gemeente. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, o geliefde gemeente, jong en oud. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Alleen door Christus is de dood overwonnen. Dan is er verwachting. Want ten derde, zegt de catechismus, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Job mocht er al getuigenis van afleggen. Hij mocht het immer zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Op de laatste dag, als laatste rechter, oordelen over levenden en doden. Hoe zal het zijn op die dag? Zalig zij die opgewekt zijn tot dat nieuwe leven. Dat leven tot eer van God. Verworven door Christus, door wiens werk, Jood en heiden, zalig zullen worden. Gekocht door zijn bloed. Verlost door zijn kracht. Gezaligd uit genade alleen. De jongste dag. Ziel en lichaam herenigd. Om God drieënig, eeuwig, te loven en te prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam te erkennen, dat het rijke kruisevangelie vanmorgen mocht klinken. Geef de troost daarvan te ervaren, dat uitzien naar de jongste dag, waarop ziel en lichaam herenigd zullen worden van allen die u mochten dienen, vrezen en het ware geloof mochten ontvangen, om u dan eeuwig groot te maken en te verheerlijken, wil bekerend werken in ons midden en ook doorwerken door uw woord en geest. Het kan nog, we zijn nog in het heden der genade. Bind toch de ernst daarvan op ons hart. En dat die lieflijke nodiging toch niet eenmaal tegen ons zou getuigen. Gij ziet toch graag dat verloren zondaren tot uw Zoon komen, in hem geloven, door hem gezaligd zullen worden. Heb dank dat er een stem gaf om te spreken, dat we horen mochten, zingen en begeleiden mochten, onze gaven mochten geven. Zegen het werk van de zondagschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het 8e vers van Psalm 118. Gods rechterhand is hoog verheven. En wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 118. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.